U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vandaag op 8 mei en het is vandaag één dag na de opening van het conclaaf. Gisteravond is de eerste stemronde geweest, het zal u zeker niet ontgaan zijn. Er kwam zwarte rook uit het schoorsteentje en zelfs mensen die helemaal nooit naar de kerk gaan, die weten dat zwarte rook in Rome betekent dat er geen paus is. Nou, het kan zijn dat daar vandaag verandering in komt. Hè? Dus het kan zijn dat op het moment dat u deze uitzending hoort, dat het nieuws alweer achterhaald is. Hè? Ik spreek nu nog over de zetel die leeg is. Het kan zijn dat als u vanavond deze uitzending hoort, dat de zetel inmiddels bezet is. Hè? Dat er een nieuwe paus gekozen is. Hoe het ook zij, hè, die spanning tussen datgene wat voorbij gaat en de eeuwigheid, die zal er altijd in onze kerk zijn. Hè, dus aan de ene kant zijn we een kerk in de tijd. Aan de andere kant zijn we een kerk die niet aan de tijd toebehoort. Of zoals Christus het zegt, we zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Nou, daar wil ik vandaag met u over gaan spreken. De kardinalen die zijn aan het stemmen over wie de 267ste paus van de katholieke kerk zal worden. Belangrijk moment, een moment dat ook heel veel invloed zal hebben, ook weer op de gebeurtenissen in de wereld en niet alleen op de kerk, maar ook op alles wat er gebeurt op het wereldtoneel. En ik wil deze podcast openen met een kort gebed dat we de afgelopen dagen bij Radio Maria ook aan het bidden zijn. Het gebed voor een nieuwe paus, voor een heilige paus. En zelfs al zou de paus gekozen worden vandaag of morgen, dan blijft dit gebed nog steeds relevant. Want u weet natuurlijk, heiligheid is niet een kant-en-klaar gegeven. Dus zelfs als dadelijk bekend is wie de nieuwe paus is, dan nog moeten we blijven bidden voor zijn heiligheid. Hè? Want heiligheid wil ook zeggen voortdurende bekering. Goed, we zullen dus beginnen met het noveengebed. En daarna wil ik wat met u gaan spreken over de kerk die wel in de tijd staat, maar die niet van de tijd is. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus Christus, door aan Sint Petrus en zijn opvolgers de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen toe te vertrouwen, hebt gij het ambt van het pausdom gevestigd. Op deze rots hebt gij uw kerk willen bouwen, met de belofte dat de poorten van de hel haar nooit zullen overweldigen. Schenk aan uw kerk, zo bidden wij u, een paus die trouw aan haar heilige traditie, zich vol toewijding, met een groot geloof en diepe liefde zal inzetten voor de redding van de zielen. Schenk een rechtschapen herder die in navolging van u bereid is zijn leven te geven voor de schapen. Maria, moeder van de kerk en koningin van de apostelen, wij willen het conclaaf toewijden aan uw onbevlekt hart. En wij vragen dat u als koningin liefdevol regeert over de harten van de kardinalen die zich hebben verzameld voor de keuze van een heilige vader. Laat deze keuze een triomf zijn van uw beminnelijk hart. Sint Jozef, patroon van de kerk van God, waak met uw vaderlijke zorg over de kerk en het conclaaf, zodat de Heilige Geest deze dagen onbelemmerd kan waaien waar Hij wil, tot meerdere eer en glorie van de Allerhoogste, wiens naam moet worden geprezen, van nu af tot in eeuwigheid. Amen. Ja, beste luisteraars, deze dagen wordt er natuurlijk druk gespeculeerd over wie de nieuwe paus zal worden en ook over wat voor paus hij dan moet zijn. En woorden waar we natuurlijk weer mee doodgegooid worden zijn de woorden conservatief of progressief, hè? Behoudend of liberaal, orthodox of vooruitstrevend. Hè? En zo zijn er nog wel wat varianten te bedenken. Het komt er in elk geval op neer dat de wereld behoefte heeft aan het kunnen vangen van datgene wat er gebeurt in de kerk in woorden die we kunnen begrijpen. En dan zien we dat er heel vaak woorden worden geleend uit de politiek. Dan wordt er gesproken over links of rechts. Links is dan meer vooruitstrevend en rechts is meer behoudend. En dat willen we ook plakken op onze kerk. Nou, nogmaals, dat is begrijpelijk. Hè? We willen weten waar we staan in dit leven. En op het moment dat er een kardinaal wordt gekozen tot paus, willen we weten, is deze man links of rechts? Is die behoudend of liberaal? Maar toch is dat een veel te eenvoudige weergave van datgene wat er werkelijk gebeurt in onze kerk. Kardinaal Eik die zei het laatst mooi in een interview, die zei, conservatief of progressief, ik ben gewoon katholiek. Nou, daar hou ik wel van dat soort uitspraken, want dat is het. Maar goed, dan weten we nog niet precies wat dat betekent. Een eenvoudig voorbeeldje, wat kan aangeven wat het betekent om gewoon katholiek te zijn, is het volgende. U hebt ongetwijfeld vroeger als kind op school wel eens dat spelletje gespeeld dat je met heel de klas een zin moest doorgeven aan het kindje naast je. En nou, dan zat je misschien met 20 kinderen in de klas. En dan begon Brammetje en die fluisterde dan bij Marietje in het oor een zin. En die zin die moest dan heel de klas rondgaan, fluisterend. En uiteindelijk kwam die weer terug bij Brammetje. En dan moest Brammetje horen in hoeverre die zin nog hetzelfde was. Nou, we weten allemaal de uitkomst. Hè? De hele klas lag dan dubbel van het lachen. Want de zin die Bram aan Marietje had verteld was totaal anders dan datgene wat hij na een rondje door de klas weer terughoorde. En waarom geef ik dit nou als voorbeeld? Nou, in feite gebeurt zoiets ook in de kerk. Zoals gezegd komt nu paus nummer 267. En als Jezus degene is geweest die als eerste in het oor van Petrus de blijde boodschap heeft gefluisterd en heeft gezegd, geef dit door aan jouw opvolger en vraag aan hem om dat ook weer door te geven aan zijn opvolger, dan kunnen we ons voorstellen dat als we niet helder genoeg spreken, dat uiteindelijk na 267 pausen die zin volledig verloren is gegaan. Als dat in een klas van 20 kinderen al zo makkelijk gebeurt, hoeveel te meer dan als het gaat over 20 eeuwen met honderden pausen die datgene moeten doorgeven wat ze van hun voorganger hebben ontvangen. En daarom is die terminologie vooruitstrevend of behoudend is heel gebrekkig. Want wat betekent het als je vooruitstrevend bent als paus? Nou, daar wordt vaak mee bedoeld dat we de kerk wat meer bij de tijd moeten brengen. Dus dat we bepaalde dingen moeten aanpassen aan de tijd van dit moment. Maar een belangrijke denkfout die dan wordt gemaakt vaak is dat dat op twee manieren kan. Aan de ene kant kun je natuurlijk kijken, goed, hoe beweegt de tijd zich nu? En wat kunnen we van die tijd gebruiken om die eeuwige boodschap van Christus op dit moment te verkondigen? Of, wat gebeurt er in de tijd op dit moment en in hoeverre laten we dat bepalen wat we verkondigen? En dat zijn twee verschillende dingen. De manier waarop we verkondigen, zoals we dat nu doen via de radio, dat kon 100 jaar geleden nog helemaal niet. Of via internet, dat kon veel recenter nog niet eens. Dat is de vorm waarin we verkondigen, die wordt inderdaad gebruikt. Dus de kerk zal zeker gebruik maken van de middelen van de tijd. En de kerk is daarin ook altijd heel open geweest. De kerk heeft zelfs wetenschap bevorderd en staat zelfs aan de wieg van heel veel belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen. Maar dat is iets anders. Dus de middelen van de tijd, van datgene wat er op dat moment in de tijd voorhanden is, die middelen inzetten om die eeuwige boodschap van Christus te verkondigen, is iets anders dan uiteindelijk die geest van de tijd laten bepalen wat we verkondigen. En als we even teruggaan naar dat spelletje van doorgeven wat je van je voorganger hebt ontvangen, dat spelletje wat ze ook in de klas speelden, dan is het zo dat op het moment dat je een zin van 20 woorden doorgeeft en elk kindje in de klas zal één woord aanpassen, dan hebben we na 20 kinderen uiteindelijk helemaal geen één woord meer dat hetzelfde is van die zin. Alle 20 woorden worden door de 20 kinderen aangepast en er komt een totaal nieuwe zin uit. En u voelt aan, dat geldt voor een paus natuurlijk net zo goed. Als elke paus zijn eigen stempeltje wil drukken op datgene wat hij ontvangt, dan kunt u zich voorstellen dat na 267 pausen er helemaal niks meer over is van datgene wat Christus aan Petrus heeft doorgegeven. En daarom is het zo belangrijk dat we voor ogen houden dat de paus een apostolische traditie vertegenwoordigt. En de apostolische traditie wil zeggen, wat heeft Christus aan zijn apostelen gegeven? Wat hebben de apostelen weer aan hun opvolgers doorgegeven? En in hoeverre is dat een levend gegeven? Want soms dan denken we wel eens aan Christus als primair een soort figuur uit de geschiedenis. En dan gaan we zitten kijken, ja, wat zou Christus doen? He, dat is een uitspraak die we in onze tijd ook veel horen. Dan gaat het over moeilijke thema's, moderne thema's, he, zoals abortus of het homohuwelijk. En dan vragen mensen, ja, wat zou Christus doen? Maar een veel relevantere vraag is, wat doet Christus? Want Christus is namelijk een levend persoon. Christus is niet alleen maar iemand aan wie we ons verhouden als een persoon uit de geschiedenis. Christus vanuit de hemel bestuurt zijn kerk. En Christus is zelf degene die erover waakt dat uiteindelijk datgene wat al die pausen aan elkaar doorgeven, die apostolische overlevering, die traditie van de kerk, dat die ook zuiver blijft. En waarom weten we dat Christus daarover waakt? Nou, omdat hij natuurlijk die belangrijke belofte heeft gedaan aan Petrus. Hè? De poorten van de hel zullen de kerk niet overweldigen. Dus Jezus heeft al beloofd, de kerk zal in dat hele proces van overlevering uiteindelijk altijd stand houden. En zal blijven overleveren dat wat goed, schoon en waar is. En zelfs al zal de geest van de tijd alles proberen om dat te veranderen, uiteindelijk zal de geest van de tijd daar niet in slagen. En de bekende schrijver J.K. Chesterton die had daar een mooie uitspraak over. Die zei van op het moment dat je progressief wil zijn als kerk, dan ben je onherroepelijk je eigen graf aan het graven. En daarom is het ook zo mooi dat we weten als kerk wat we geloven. He, dus niet je helemaal verliezen in die politieke begrippen, maar vooral zeggen, we willen als kerk gewoon katholiek zijn. En ja, dan kun je zeggen, ja, daar kunnen we over gaan discussiëren wat dat dan betekent. Nou, dat hoeven we niet eens te doen, want het is eigenlijk heel eenvoudig. We hebben de apostolische overlevering en wat is daar de belangrijkste vrucht van zo ongeveer? Onze geloofsbelijdenis natuurlijk. Ja, de 12 artikelen van het geloof, die vatten heel duidelijk samen wat we geloven. En ook al lijkt het soms dat we in de kantlijn wat aantekeningen maken, heel vaak is het zo dat op het moment dat je iets wil aanpassen aan de kerk, dat je dan aan het hele bouwwerk gaat zitten sleutelen. Eenvoudig voorbeeld, hè, als we kijken naar de moraal rond het huwelijk, dan kun je zeggen, ja goed, in onze tijd moeten we daar wat soepeler in zijn. En op het moment dat we af zouden stappen van een huwelijk tussen een man en een vrouw, wil dat nog niet zeggen dat we heel de kerk omgooien. Maar toch onderschatten we dan hoezeer zelfs de kleinste aanpassing invloed kan hebben op dat hele web van de waarheid dat de kerk heeft geweven in de loop van de kerkgeschiedenis. Wat natuurlijk door Christus is begonnen, maar wat door alle heiligen van alle eeuwen is doorgegeven. Nou, dat hele simpele voorbeeld van het huwelijk, gaan we dat aanpassen? Dan zijn we een sacrament aan het aanpassen. Dan zijn we het evangelie zelf aan het aanpassen. Want Jezus heeft ons gezegd hoe dat sacrament in elkaar zit. Dan zijn we bovendien de relatie tussen God en de mens, tussen Christus, de bruidegom, en de kerk, de bruid, aan het aanpassen. Dan zijn we de schepping aan het aanpassen. God schiep Adam en Eva, man en vrouw, en zei, wees vruchtbaar en word talrijk. Met andere woorden, dit hele eenvoudige voorbeeldje geeft wel aan dat zelfs kleine aanpassingen, die in de oren van de wereld misschien als klein klinken, en een enorme invloed kunnen hebben in het geheel van de kerk, in het geheel van dat weefsel van alles wat we geloven. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we bij het bidden om een nieuwe paus vooral vragen dat deze paus een bewaarder van de geloofsschat mag zijn. Dat klinkt misschien een beetje saai, een bewaarder, weet je wel, alsof die een of andere antiquair is, die zijn winkeltje wat heel oud is, maar precies zo moet houden als het altijd was. Maar dat is het niet. Het is namelijk een levend gegeven, zoals ik net al zei. Christus is met ons. Het is niet alleen maar dat we iets bewaren van toen. Het is bewaren van datgene wat Christus ons vanuit de hemel op dit moment wil geven, in het hier en nu. En hoe weten we dat we op de goede weg zijn? Nou, ik zei het net al, hè. Die geloofsbelijdenis trouw blijven, maar ook de catechismus van de katholieke kerk trouw blijven. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, die catechismus, daar wordt ook vaak verkeerd over gedacht, alsof dat een boek is dat de kerk heeft geschreven als een soort handboek van dit is wat het betekent om katholiek te zijn. Maar het is veel meer dan dat. De catechismus vertrekt vanuit het evangelie en citeert ook voortdurend uitspraken van Jezus zelf. En vervolgens horen we de hele tijd in dat belangrijke boek van de kerk, de catechismus, horen de hele tijd uitspraken van heiligen in alle eeuwen van de kerkgeschiedenis. In alle eeuwen van die rijke traditie van de kerk. En dan kunnen we gaan kijken, zei de heilige Augustinus in de 4e eeuw, hetzelfde als de heilige pastoor van Ars in de 19e eeuw. En op het moment dat we zien dat inderdaad die twee heiligen hetzelfde zeggen, dan wil dat niet zeggen, goh, wat is die kerk toch weinig origineel of weinig vernieuwend. Nee, dan wil het zeggen dat de eenheid in het lichaam van Christus nog steeds stand houdt. Wat bedoel ik daarmee? Het lichaam van Christus, hè, dat is een andere benaming voor de kerk. De kerk wordt wel genoemd het lichaam van Christus, bestaat hier op aarde, maar ook in de hemel en in het vagevuur. En als we werkelijk een eenheid in dat lichaam willen vormen, dan kan het niet zo zijn dat de heilige Augustinus en de heilige pastoor van Ars, die in de hemel naast elkaar zitten, dat die elkaar in de hemel tegenspreken. Dus dat de heilige pastoor van Ars daar aankomt en zegt, ja, u, dierbare Augustinus, zei iets in uw tijd, ik zei iets anders in mijn tijd, maar laten we nu toch maar gewoon een potje gaan kaarten samen. Ja, dat gaat niet. Het is zo dat de eenheid in het lichaam, die wordt getoond op het moment dat al die heiligen van alle eeuwen datzelfde evangelie verkondigen en op dezelfde manier vanuit diezelfde grondtoon spreken. En daarom kunnen wij niet in onze tijd die toon ineens gaan omgooien. Dat is onmogelijk, want dan zou het betekenen dat we niet meer concorderen met de toon van de kerk in de hemel. En dan komt er dus verdeeldheid in het lichaam van Christus. Dus die verdeeldheid in het lichaam van Christus zegt niet alleen iets over verdeeldheid tussen kardinalen op dit moment. De ene kardinaal denkt zo en de andere kardinaal denkt zo. Nee, de verdeeldheid in het lichaam van Christus strekt zich uit over dat lichaam dat de tijd omvat. Dat lichaam dat wordt voorgezeten door het hoofd, die zichzelf noemt de Alpha en de Omega, Jezus Christus. Hij die al bestond voor het begin van alle tijden. En Jezus Christus is geen geschiedenisfiguur. Want Jezus Christus noemt zichzelf ook de Omega. Dus in die zin is hij ook het einde. En in die zin is hij ook de meest moderne man die we kennen. Want er is niemand die nieuwer is dan diegene die ons aan het einde der tijden opwacht. Dus de kerk die kan zich nog zoveel ontwikkelen. Of de wereld kan nog zoveel technologische ontdekkingen doen. Uiteindelijk aan het einde van alles zal Christus daar weer staan. Niet als een stokoude man met een hele lange witte baard, maar als een springlevende heer. Dus hij is de oudste en de jongste, de eerste en de laatste. En als we de kerk zo bekijken, dan zien we dat we dus uiteindelijk in zekere zin heel bij de tijd zijn op het moment dat we datgene bewaren wat Augustinus destijds zei. Of dat we datgene bewaren wat heilige Thomas destijds zei. Of de apostelen, of willekeurig welke heilige in de loop van al die eeuwen. Want op het moment dat we dat verkondigen, dan zijn we uiteindelijk eenheid aan het brengen in dat lichaam van Jezus Christus. En dan zijn we in de tijd de eeuwigheid aan het binnenbrengen. Dus nogmaals, we zijn niet van de tijd. De tijd bezit ons niet, want als we van de tijd zouden zijn, dan zouden we met de tijd oud worden en uiteindelijk sterven. Nee, we zijn van de eeuwige Heer. En de eeuwige Heer maakt dat we zelfs de tijden overleven. En dat de tijd geen vat op ons heeft. En dat de tijd uiteindelijk zelfs voorbij gaat. En zoals Jezus zegt, mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Dus juist de verbondenheid met die eeuwigheid, die door alle tijden heen doorbreekt, door de verkondiging van de goede leer, door de verkondiging van het evangelie.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.